Vanavond echt het laatste stukje van Marcus. Na, hoe lang was het? Anderhalf jaar of zo? Ja. Maar ook een niet het makkelijkste stukje. Een stukje waar best wel heel wat over te zeggen valt. Ook uit te leggen valt. Marcus hoofdstuk 16... vanaf vers 9 tot en met vers 20. Toen hij 's morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen hij eerst aan Maria van Magdala, van wie hij 7 boze geesten uitgedreven had. Ze ging heen en berichtte het hun, welke bij hem geweest waren, en die treurden en weenden. En toen zij hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofde zij dat niet. Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan 2 van hen op de weg, terwijl zij zich naar het land begaven. En ook die gingen heen om het aan de anderen te berichten, en ook die geloofde zij niet. Daarna verscheen hij aan de 11 zelf, terwijl zij aanlagen, en hij verweet hun ongeloof en hardheid van het hart, omdat zij hen niet geloofden, die hem aanschouwd hadden nadat hij opgewekt was. En hij zei tot hen: gaat heen in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan de ganse schepping, en wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen genezen worden. De Heere Jezus dan werd, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel. En hij heeft zich gezet aan de rechterhand Gods. Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Heere medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen die erop volgde. Tot zover dit stukje. De vorige keer heb ik sommige wenkbrauwen even zien fronsen, toen ik zei dat vers 9 tot en met vers 20 staat in mijn Bijbel, en dan hebben we het over de NBG-vertaling, tussen haakjes. En dat kunt u misschien, als u een NBG-Bijbel heeft, ook zien. Als u een Statenvertaling hebt of een herziende Statenvertaling, vindt u dat weer niet. En het is misschien best wel goed om daar eens heel even over na te denken. Hoe dat komt. Waarom wordt zoiets maar tussen haakjes gezet? Hoort het er dan niet bij? Hoort het niet bij het woord van God? Hoort het er wel bij? Waarom werd zoiets tussen haakjes gezet? Nou, voor in de NBG-Bijbel kunt u vinden dat als iets tussen, en wij noemden dat vroeger met wiskunde spekhaken, als iets tussen haakjes staat, dan kun je deze schriftgedeelte, dit gedeelte in de Bijbel, in de oudste handschriften, de oudste manuscripten, niet terugvinden. Dus in de oudste handschriften van de Bijbel vind je dus dit gedeelte niet terug. Nou, daarin is de NBG-vertaling heel zorgvuldig geweest. Die heeft het tussen haakjes gezet. Minder zorgvuldig is daarin de Statenvertaling geweest, die het zonder haakjes zomaar eraan toegevoegd heeft. Maar daarom is het wel goed om daar heel even over na te denken. Ik heb hier wat over gelezen, wat over gestudeerd. En u moet niet vergeten dat het Nieuwe Testament is tot stand gekomen kort na het heengaan van de Heer Jezus. De eerste boeken uit het Nieuwe Testament, en dan denken we aan de boeken zoals Matthäus, Marcus, de Evangeliën, die zijn al zo ongeveer geschreven 40, 45 na Christus. Toen begonnen ze al te schrijven. En de laatste boeken die geschreven zijn, zijn door Johannes, de apostel, geschreven. En Johannes, de apostel, is rond de eeuwwisseling gestorven. Dus dan hebben we het over die periode waarin het Nieuwe Testament geschreven werd. Nou, Paulus die schreef bijvoorbeeld een brief aan, ik noem maar een dwarsstraat, aan de gemeente in Colosse. Maar dan staat er aan het einde van die brief die ik naar jullie stuur, laat die ook in de gemeente van Laodicea lezen. Zo circuleerden in die eerste eeuw na Christus de brieven van Paulus, van Petrus, van Johannes, de evangeliën, die circuleerden rond onder de christenen. En daar waren ook brieven bij waar de apostelen eigenlijk helemaal niet zo blij mee waren. Er waren zelfs brieven bij waar de naam van Paulus onder stond, maar die Paulus helemaal niet geschreven had. Een vals evangelie. Vandaar dat Paulus wel eens een keer schrijft: eigenhandig zet ik mijn naam hieronder als een waarmerk, zodat je weet dat deze brief bij mij vandaan komt. Degene die het zoeklicht lezen, die kunnen bij het laatste zoeklicht een antwoord vinden wat ik geschreven heb over de apocryfe boeken, over de deuterokanonieke boeken, die er bestaan, maar die niet toegevoegd zijn tot de Bijbel. Waarom horen ze niet bij die 27 boeken van het Nieuwe Testament? Het is heel interessant om daar iets over te weten. Nou, dus de eerste eeuw na Christus waren alle boeken van het Nieuwe Testament al geschreven. De tweede eeuw, en dan hebben we het eigenlijk, noem je dat de derde eeuw, hè, dat is van 100 tot 200 na Christus, dat noemen wij dus de derde eeuw, toen waren er ook kopieën gemaakt van de originele boeken die de apostelen geschreven hadden. En wij noemen dat dus manuscripten. Dat noemen we een codex. Letterlijk heet dat zo. Nou zijn er vanuit die eeuw, vanuit de derde eeuw, dus dan gaat het over handschriften die gevonden zijn tussen 100 en 200 na Christus. In die eeuw zijn handschriften gevonden in een klooster in de Sinaï-woestijn, in het Sint-Catharina-klooster bijvoorbeeld. Daar is, en men noemt dat, de Codex Sinaiticus gevonden. En de Codex Sinaiticus is de complete Bijbel uit de derde eeuw na Christus. Dus dan hebben we het in die eerste eeuw nadat de apostelen het geschreven. Dat zouden boeken kunnen zijn die rechtstreeks overgeschreven zijn van het origineel. Of misschien een tweede kopie daarvan geweest. En deze boeken, dat zijn, men heeft die boeken gevonden in dat klooster. En het is het complete, de complete Bijbel, het complete Oude Testament, het complete Nieuwe Testament geschreven. En dat is dus de Codex Sinaiticus. En in deze Codex Sinaiticus eindigt Marcus bij vers 8. En de rest staat er niet bij. Hetzelfde vind je ook in het Vaticaan in Rome. Daar heb je een hele grote bibliotheek. En daar staan ook hele oude manuscripten van het Nieuwe Testament. Onder andere noemt men dat de Vaticanus. En ook in de Vaticanus, en die is ook uit de derde eeuw van Christus, vind je het ook niet terug. Dit stukje uit Marcus. De eerste keer dat je het wel terugvindt, dat vind je terug in een manuscript. En dat manuscript heet de Alexandrinus. En die stamt van de vijfde eeuw na Christus. En daar vind je het wel terug. U heeft misschien ook wel eens gehoord van de naam Irenaeus. Irenaeus heeft in Bethlehem, en de plaats waar hij dat gedaan heeft kun je nog zien daar, vlakbij de geboortekerk kun je dat vinden. Irenaeus die heeft op een gegeven moment het Nieuwe Testament en ook het Oude Testament vertaald in het Latijn. En we noemen dat de Vulgate. En Irenaeus die heeft het wel vertaald, die heeft het wel toegevoegd aan de Bijbel, dat laatste stukje van Marcus. En zo zijn er, u moet het in de NBG-vertaling maar eens lezen, zo zijn er meerdere stukjes in de Bijbel te vinden die tussen haakjes staan. Die dus niet in de oudste manuscripten terug te vinden zijn, maar wel in de latere manuscripten. Maar nou is natuurlijk wel de vraag van, kunnen we zo zonder meer dit stukje accepteren als Gods woord? En dan vraag je natuurlijk af van, als Marcus dat nou niet in eerste instantie geschreven heeft, als Marcus hier nou een punt gezet heeft en dat laatste stukje pas later toegevoegd werd, dan moeten we ons de vraag stellen, waarom is dat gebeurd? En wie heeft dat dan toegevoegd? Wie heeft dat dan er later bijgeschreven? En dat is best wel heel interessant om daar, ja, het is niet helemaal gebruikelijk de Bijbelstudie die ik normaal houd, maar best wel heel interessant om dat ook een beetje te weten, hoe dat dan komt. Nou, wat denkt u? Je ziet, als je dan dat laatste stukje leest van vers 8 van Marcus 16, daar staat: en zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. Ja, dat is toch niet een manier om het Marcus evangelie af te sluiten. Dan denk je van, ja, dat kan niet. Daar kan je het evangelie niet mee afsluiten. Op de een of andere manier lijkt het of Marcus hier als het ware plotseling onderbroken is in zijn werk. En we moeten niet vergeten dat Marcus als dienstknecht van Petrus het evangelie uit de mond van Petrus opgeschreven heeft in Rome, voor de mensen in Rome, voor de soldaten in Rome, het keizerlijk huis, maar ook voor de christenen die in Rome waren. Marcus heeft het evangelie daarvoor opgeschreven. Ineens houdt het op, wordt het afgebroken. En als je dan naar vers 9 kijkt, dan als je dat stukje gaat bestuderen, dan ontdek je daar een aantal dingen waarvan je zegt, dit loopt niet door dit stukje. Het lijkt net of hier toch een hiaat tussen zit, tussen deze twee stukjes. Waarom? Nou, ik zal u twee voorbeelden noemen. Het eerste voorbeeld, er wordt dus eigenlijk teruggekeken in vers 9. Toen hij des morgens vroeg op de eerste dag van de week opgestaan was, verscheen hij eerst aan Maria van Magdala. Daar heeft Marcus net daarvoor over geschreven. Dus hij gaat eigenlijk weer eventjes herhalen naar dat wat hij al geschreven heeft in het stukje wat we hier voorgelezen hebben, dat Maria van Magdala op weg gaat en vindt dat de steen afgewenteld is. En dus hij grijpt weer even terug naar dat wat hij geschreven heeft. Het tweede wat mij hier opvalt, dat is dat hij niet zomaar Maria van Magdala zegt, maar dan zegt hij erachter van wie hij 7 boze geesten uitgedreven heeft. Het lijkt net of hij deze Maria van Magdala opnieuw aan de lezers moet voorstellen. Terwijl, als u kijkt in vers 40 van het hoofdstuk 15, hoofdstuk 15 vers 40, daar staat: bij het kruis waren enige vrouwen die toeschouwden, onder wie ook Maria van Magdala en Maria. Daar zegt hij niet van Maria de moeder of de vrouw van wie 7, want we kennen haar wel. Of, dat staat ook in vers 1 van hoofdstuk 16. Daar staat, kochten Maria van Magdala en... Dus hij heeft over Maria van Magdala allang geschreven. En nu begint hij weer opnieuw te schrijven. En dan gaat hij ineens vertellen wie die Maria van Magdala al was. Dus ja, dat klopt ergens niet. Waarom dat hij nu ineens die Maria van Magdala moet gaan omschrijven van, weet je wel welke Maria dat was? Terwijl Marcus daar heel duidelijk allang over geschreven heeft. Het tweede wat heel wonderlijk is, dat is dat die engelen, die zeiden in vers 7, als we kijken naar vers 7 van Marcus 16, daar staat: maar gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea, daar zult gij hem zien. Nou, waar zullen ze Jezus zien? In Galilea. Wat staat in het stukje daarna? Nou, daar staat in vers 14 van Marcus 16, daar staat: daarna verscheen hij aan de 11 zelf, terwijl zij aanlagen, en hij verweet hun ongeloof en harthoud. Weet u waar dat gebeurd is, toen ze aanlagen, die 11, in dat huis? Dat was gewoon in Jeruzalem. Je ziet hier helemaal niet dat de apostelen naar Galilea gaan. Kijk, dat zie je wel bijvoorbeeld als je in Matteüs kijkt, aan het einde van Matteüs. In Matteüs 28 vers 10... Matteüs 28 vers 10, daar staat: toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, ga heen, bericht het mijn broeders, dat zij naar Galilea gaan, en daar zullen zij mij zien. En wat doen ze dan? Kijk maar in vers 16 van Matteüs 28, en de 11 vertrokken naar Galilea. naar de berg waarvan Jezus hen bescheiden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden en Jezus trad naderbij en sprak hen zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, dus ik zit aan de rechterhand van de Vader, zou je kunnen zeggen. Gaat heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, doopt hen in de naam des Vaders en leert en onderhoudt al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding der wereld. Dat is Matthäus. En Marcus, nou je ziet, als we even teruggaan naar Marcus, als u kijkt in Marcus 14 vers 28, Marcus 14 vers 28, wat staat er? Dan zegt er Jezus in Marcus 14 vers 28, al voordat hij moest lijden en sterven en opstaan, er staat, maar nadat ik zal opgewekt zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Daar kondigt de Jezus het aan. De engelen die zeggen het, ga naar Galilea. Maar het stukje wat er achteraan komt, gaat niet over het feit dat ze naar Galilea gegaan zijn. Het is heel wonderlijk. Het lijkt erop dat degene die dit stukje geschreven heeft, drie opstandingsevangeliën aan elkaar knoopt. Eerst lijkt het erop of hij een stukje uit het Matthäus-evangelie haalt, waarin er Jezus verschijnt aan Maria van Magdala. En natuurlijk ook, hè, als hier staat in vers 15 van Marcus 16, gaat heen in de gehele wereld. Ja, dat komt ook uit het Matthäus-evangelie, waar de Jezus hen de opdracht geeft om alle mensen te bereiken met het evangelie. En dat hij met hen is en dat de Jezus aan de rechterhand van de Vader zit, vind je hier allemaal niet terug. Het lijkt net of de schrijver het evangelie van Matthäus, en als het in vers 12 staat, hè, in vers 12, daar staat, hij verscheen aan twee van hen die op weg waren naar het land. Uit welk evangelie komt dat? Wat denkt u? Welk evangelist schrijft over de Emmausgangers? Dat is Lucas. En welke evangelist schrijft met name over de verschijningen terwijl ze in het huis bij elkaar waren? Dat is Johannes. Het lijkt net of deze schrijver zowel uit het Matthäus-evangelie, uit het Lucas-evangelie, uit Johannes-evangelie de paasboodschap in één voegt en dat samen comprimeert in dat stukje wat uiteindelijk aan Marcus gebonden wordt, om maar zo te zeggen. Wat zeer waarschijnlijk de reden is geweest dat, en het is bijna wel zeker dat Marcus dit stukje op een later tijdstip nog weer toegevoegd heeft aan zijn evangelie. En dat zie je met name omdat het zou kunnen zijn dat misschien wel, want Marcus schreef zijn evangelie uit de mond van Petrus vlak voordat Petrus terechtgesteld zou worden. En ook vlak voor de verwoesting van Jeruzalem. En het zou kunnen zijn dat de terechtstelling van Petrus het einde was van dit evangelie. En dat Marcus toen zijn pen even neergelegd heeft. En dat Marcus zelf, en ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat Marcus zeker dit ook geschreven heeft, maar op een later tijdstip. En dat Marcus later de pen weer opgepakt heeft en gezegd heeft, maar het was nog niet helemaal klaar. Er moet nog wat aan toegevoegd worden. Dat zie je ook omdat Marcus in zijn evangelie veel verder gaat dan de andere evangelisten. Want Marcus die spreekt al over het boekje Handelingen, waarin het evangelie verkondigd wordt. Daar gaan de evangelisten, Matthäus, Lucas en Johannes, zeggen er helemaal niets over. Die blijven beperkt tot het leven van Jezus. Maar Marcus zegt op een gegeven moment in het 20e vers, het laatste vers van Marcus, daar zegt hij, doch zij gingen heen predikten overal terwijl de Heere meewerkte en het woord bevestigde door tekenen die erop volgden. Nou, dat vind je geen enkele evangelie weer terug. Dat Marcus als het ware midden in het boek Handelingen al stond. En daar al veel verder was dan de andere evangelisten. Dus zeer waarschijnlijk was het evangelie van Marcus al bekend bij de christenen. Zonder dat laatste stukje erbij. Heeft Marcus later dat laatste stukje er nog bijgeschreven. En de ene heeft het er wel bijgevoegd en de andere heeft het er niet bijgevoegd. Maar het hoort er wel degelijk bij. Maar is dus later toegevoegd aan dit oorspronkelijke manuscript van Marcus. Nou, een beetje ingewikkeld. Maar als je er een beetje in verdiept in de, ja, in de lijn in dit stukje, dan zul je zonder meer zien dat dit dat er een hiaat zit tussen het ene stukje en het andere stukje. En dat, het laatste stukje van het evangelie heel anders geschreven is dan Matthäus, Lucas en Johannes, het einde van het evangelie. Goed, tot zover in ieder geval dit stukje. Dus ik denk dat, zover ik begrijp, dat we rustig mogen aannemen dat dit wel degelijk het evangelie van Marcus is. En dat Marcus de auteur is van ook dat laatste stukje. Maar dat het dus later eraan toegevoegd werd. Dan als we dat stukje even gaan doornemen, dan is het in eerste plaats heel erg belangrijk dat hier staat dat de Heer Jezus, en dan zien we weer, hij grijpt weer terug op dat wat hij al geschreven had in het 9e vers. Daar staat, toen hij des morgens vroeg op de eerste dag van de week opgestaan was. Dat is de reden waarom dat wij als baptistengemeente op de eerste dag van de week samenkomen. En niet op de zevende dag van de week. Er is ook een kerkje in de Haaksbergenstraat, Philadelphia, en zij komen op zaterdag bij elkaar. Dat is iets wat ook steeds meer geproclameerd wordt in Nederland. Jullie moeten niet op zondag bij elkaar komen, maar jullie moeten op de Shabbat bij elkaar komen, de zevende dags Adventisten. Nou, ik geloof, en zij ontkennen ook letterlijk dat Jezus niet op de eerste dag van de week opgestaan is. Dat de opstandingsdag van Christus aan het einde van de Shabbat was. Nou, hier staat heel duidelijk dat hij op de eerste dag van de week opgestaan is. We lezen in de Korinthebrief dat de mensen op de eerste dag van de week een offer apart moesten leggen voor het zendingswerk. Dat staat letterlijk in de Korinthebrief op de eerste dag van de week. We lezen ook dat in Handelingen dat ze op de eerste dag van de week samenkwamen om het brood te breken. En die uitdrukking, de eerste dag van de week, ja, dat is de opstandingsdag van Christus. En dat is, ja, dat was zelfs ook de eerste dag van de week. Dat was ook de dag waarop de Heilige Geest uitgestort werd. God heeft daar kennelijk deze eerste dag van de week voor uitgekozen, omdat dat het nieuwe begin is. En met de gemeente is God opnieuw begonnen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij dus niet geroepen zijn om de Shabbat te houden. Want die rust, die volkomen rust is in vervulling gegaan in Christus. En wij zijn mensen van de eerste dag. Van het nieuwe leven, van een nieuw begin. Nou, en dan kun je in dit stukje tot 3 maal toe lezen dat de Heer Jezus hen verwijt om hun ongeloof. Die vrouwen die kwamen, ze geloofden het niet. Die 2 mannen die kwamen, ze geloofden het niet. En dan verwijt de Heer Jezus hun ongeloof. En dat zegt hij ook hier zo. Daar staat in vers 11 aan het einde, ze geloofden het niet. In vers 13 staat, en ook die geloofden zij niet. En dan zien we uiteindelijk dat de Heer Jezus aan de 11 verschijnt. En hij verweet hun ongeloof en hardheid van het hart, omdat zij in hem niet geloofden. Toen ik dat zo las, toen dacht ik van ja, als het echt om het ongeloof gaat, dan denk ik eigenlijk alleen maar aan Thomas. Maar eigenlijk waren ze alle 11 ongelovig. Het was niet alleen Thomas, maar ze waren alle 11 ongelovig. En dan denk ik bij mezelf wel eens, hè, deze ongelovigen, en er staat op een gegeven moment in Lucas, toen ze nog zelfs nog steeds bleven twijfelen, toen zei de Jezus, geef maar een stuk vis. Want de Jezus die was hier aan het eten, ze waren hier aan het eten. Geef maar een stuk vis en zal ik het voor jullie ogen opeten. En raak me maar aan en zie maar dat ik het werkelijk ben. Dat ik echt opgestaan ben. De Jezus moest het als het ware bewijzen. En dan staat er, en toen ze nog steeds niet geloofden. Ze konden het gewoon niet geloven. En dan is het zo mooi dat de Jezus aan deze ongelovige, gebrekkige apostelen zo'n geweldige opdracht gaf. Gaat heen en maakt al de volgorde tot mijn discipelen. Nou, ik zou er anderen voor uitgekozen hebben. Maar de Jezus wist dat als deze zwakke apostelen hun leven aan de Heer zouden geven, dan kon de Heer grote dingen doen. Het ging niet om hoe groot dat Petrus wel was en wat ze allemaal wel konden, maar het gaat er niet om wat wij kunnen. Mensen, onthoud het alsjeblieft goed. Het gaat er niet om wat wij kunnen, maar het gaat er om wat Hij door ons heen kan doen. Daar gaat het om. En daarom kon Hij deze mensen roepen tot zijn discipelen. En dan vind ik het zo treffend wat hier staat. Want ongeloof, in vers 14 kun je dat lezen, ongeloof leidt tot hardheid van je hart. Ongeloof en hier staat letterlijk, en de hardheid van uw hart. Ongeloof leidt tot een verhard hart. Dan kan Gods geest je hart niet meer aanraken. Dan ben je gevoelig geworden voor God. En het is zo ontzettend belangrijk dat wij ongeloof, en misschien is het wel goed om dat toch vanavond te onderstrepen, dat wij ongeloof niet toelaten in ons leven. En wat betekent dat? Het geloof hebben we niet alleen nodig om een kind van God te worden. Natuurlijk is het mooi als je tot geloof in de Heer Jezus komt en dan word je een kind van God. Maar er staat in de Bijbel dat wij elke dag vanuit dat geloof moeten leven. En als we vanuit ongeloof gaan leven, dat we het allemaal zelf voor elkaar moeten boksen, dan leidt dat uiteindelijk tot een stukje verharding van je hart. En dan ervaren we Gods geest niet meer, ook in ons persoonlijk leven. En daarom is het zo belangrijk. En dat heeft het volk van Israël, we hebben het daar heel even over gehad toen ik het over wedergeboorte gehad heb, dat heeft het volk van Israël ook meegemaakt. Ze leefden uit ongeloof. En wat is er gebeurd? Ze hadden een hart van steen gekregen. En toen werden ze opnieuw, dan worden ze straks opnieuw geboren, staat in Ezechiël 36. En dan zal dat hart van steen uit hun lichaam verwijderd worden. En dan krijgen ze een hart van vlees. Ongeloof leidt altijd tot een hart van steen. Tot een ongevoelig hart. En daarom is het zo belangrijk om dagelijks ook te leren leven vanuit het geloof. En staande op de belofte die God gegeven heeft. Nou, dan zien we inderdaad dat de Heer Jezus hen, net zoals in Matthäus, hen de opdracht geeft om heen te gaan. En dan staat er in vers 15, en dat heeft alles te maken met het thema voor dit jaar. Het thema hem kennen en bekend maken. Want dan wordt er hier een woord gebruikt. De Heer Jezus zegt hier in vers 15, en hij zei tot hen, gaat heen in de gehele wereld en verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Dat woordje verkondigt is letterlijk vertaald als het woordje van een heraut die moet omroepen. Een omroeper. Dat is eigenlijk letterlijk de vertaling van verkondigen, bekendmaken. Hier staat heel duidelijk, verkondig het evangelie. Ja, en er zijn sommige mensen die dat helemaal nemen zoals er staat aan de ganse schepping. En er zijn inderdaad evangelisten geweest die aan dieren het evangelie gingen verkondigen. En aan bomen en aan de hele schepping. Want het staat toch aan de hele schepping. Letterlijk staat er aan al het geschapene. Nou, uiteindelijk staat er ook dat deze schepping zucht in al haar delen en kijkt uit ook naar de verlossing. Uiteindelijk zal de hele schepping verlost worden. En verkondig het evangelie betekent dat wij ook de bevrijding al mogen verkondigen van de hele schepping. Wat een goed nieuws is dat, hè? Wat een goed nieuws is het dat we mogen weten en ook mogen verkondigen dat straks deze schepping vernieuwd zal worden als Jezus terugkomt. En deze schepping hersteld zal worden bij zijn wederkomst. Nou, om het af te ronden, dan staat er in vers 16, wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden. Maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. Ik vind het heel belangrijk dat laatste zinnetje wat erachter staat. Anders zou je denken dat je door geloof en doop behouden wordt. En als je nog niet gedoopt bent, dat je dan verloren gaat. Nou, we worden alleen behouden door het geloof, zegt Paulus. Geloof is het aanvaarden van de Heer Jezus. Doop is gehoorzaamheid van de Heer Jezus. Dat is stap 2. En hier staat dan heel duidelijk achter, wie niet gelooft, en dan wordt het woordje dopen niet genoemd, wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En dat is hele duidelijke taal. Dan heb ik hier wel eens een keer uitgebreid over nagedacht, want dan staat er in vers 17 tot en met 18 over de tekenen die volgen. De tekenen die de gelovigen zullen volgen, de boodschap zullen verkondigen, zullen volgen. Dan staat er het uitdrijven van geesten, nieuwe tongen, slangen zullen ze opnemen, zelfs het gif wat gedronken wordt zal er geen kwaad doen. Op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen genezen worden. En dan staat er inderdaad ook bij in vers 20 dat zij het evangelie predikte terwijl de Heere meewerkt en het woord bevestigde door de tekenen die opvolgden. Deze tekenen bevestigden het evangelie. Nou, misschien toch wel goed omdat ik ga hier niet heel erg diep op in. Er staat in 1 Korinthe 2 vers 22. 1 Korinthe 2 vers 22. Daar staat immers, de Joden verlangen tekenen, de Grieken zoeken wijsheid, doch wij prediken een gekruisigde Christus. 1 Korinthe 1, zei ik? 1 Korinthe 2 vers 22. Nee, 1 Korinthe 1 vers 22, sorry. 1 Korinthe 1 vers 22. De Joden verlangen tekenen, de Grieken zoeken wijsheid, doch wij prediken een gekruisigde Christus. Voor Joden aanstoot, voor heidenen dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Nou, hier zie je dat het evangelie aan de Joden verkondigd wordt. Zij verlangen tekenen. En ze hebben die tekenen ook gekregen. Er is geen volk dat zoveel tekenen gekregen heeft als het Joodse volk. Ze hebben de tekenen gekregen bij de uittocht uit Egypte. Ze hebben de tekenen in de woestijn gekregen. Ze hebben de tekenen gekregen toen de Jezus in het midden was. En het klinkt misschien een beetje vreemd wat ik nu zo zeg, maar uit de kerkgeschiedenis blijkt dat sinds de tempel verwoest werd en de Joden verstrooid zijn over de hele wereld, zijn deze tekenen vrijwel verdwenen. Omdat God zich juist verbonden heeft aan het Joodse volk met tekenen en wonderen. Het evangelie aan de Grieken verlangen wijsheid. En als je ziet hoe Paulus aan de Grieken het evangelie verkondigt, dan is het net zo'n filosoof daar in Athene. Dan staat hij op de Acropolis voor die Areopagus. Hij haalt de dichters aan van Griekenland. En hij verkondigt op een heel andere manier het evangelie aan de Grieken. En ik geloof, en dat heb ik wel eens meer verteld, dat het juist met name in de apostolische tijd nodig was dat het woord wat toen geschreven, hè, er staat de geest van God leidt ons tot de volle waarheid. De geest van God, ja, die bekrachtigde dat woord van de apostelen door tekenen en wonderen, totdat de Bijbel helemaal klaar was. En vanaf dat moment is de Bijbel het gezag van God zelf. En hoeft dat niet meer door uiterlijke tekenen en wonderen bevestigd te worden, want dit is het woord van God. En met name in de apostolische tijd gebeurden deze grote tekenen en wonderen. Ik wil niet zeggen dat het nu niet meer gebeurt, maar niet meer op die manier zoals dat toen nodig was. En als laatste zie je inderdaad dat de Heer Jezus opgenomen werd en dat hij zich gezet heeft aan de rechterhand van de Vader. Dat is ook de enige evangelie wat zo eindigt. Dus wat dat betreft is het Marcus evangelie wel een heel boeiend evangelie met een prachtig begin, maar ook een prachtig slot van het Marcus evangelie.